Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden en luisteraars thuis, al hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal volgen aan professor G.C. Danet uit Apeldoorn. De schriftlezing zal zijn uit Jesaja 40, de versen 1 tot 11 en 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25. De mededelingen, de collectes zijn voor de diaconie en de kerkelijke kas en bij de uitgang voor het bouwfonds. U kunt uw giften per bank overmaken. De eerste collecte, de diaconale collecte, is bestemd voor het inloophuis De Zeversprong op de markt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een luisterend oor geboden wordt. Nu vanwege corona er geen fysieke ontmoeting plaats kan vinden, is dat een moeilijke tijd voor deze mensen. De diaconie vraagt uw aandacht hiervoor, met uw graven, maar ook met voorbeden voor speciaal deze groep mensen, waar de eenzaamheid nog zwaarder drukt dan anders. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 116 vanzelf. En namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze verwachting is in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade en vrede met u van Hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met ons hart in ieder geval. En thuis misschien ook met de mond erbij. Psalm 89 vers 1 en 7. In levende verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. Belijden wij met heel ons hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan voor de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We lezen uit de Heilige Schrift, uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 40, vers 1 tot 11. En uit de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 13 tot 25. Waarna we zingen Psalm 103, vers 8 en 9. Maar eerst gaan we tot de Heere in gebed. En we bidden hem om zijn woord voor ons te openen en ons hart voor zijn woord. En ons te verlichten met zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze middagdienst. En we danken u dat we hier mogen zijn. Dat we met elkaar verbonden mogen zijn. Ook als we niet fysiek hier in deze ruimte bijeenkomen. En toch zijn we hier bij elkaar verbonden in u. En het troost ons dat u, Heer Jezus Christus, ook hebt gezegd tot mensen die geïsoleerd waren. Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand open doet, zal ik binnenkomen en maaltijd houden. U weet wegen te vinden, Heer Jezus, om onze harten te zoeken. Om ons met uw woord te voeden en te sterken. Terug te roepen van dwaalwegen, vrij te spreken van schuld, om ons te doen leven voor uw aangezicht. Heer, wij danken u dat we hier naar uw woord mogen horen. Een woord dat zo volstrekt anders is dan alle andere woorden in deze wereld. Ja, uiterlijk niet. Het wordt gesproken door een mens. Een mannetje uit het stof verrezen, zoals Calvijn het zei. Maar het is een woord dat een belofte heeft, dat andere woorden in deze wereld niet hebben. Het woord waarvan u zegt, het woord dat u uitzendt, Het zal niet leeg tot mij weerkeren, het zal zijn werking gedaan hebben. En om dat woord van u en om de werking die u met dat woord bedoelt, bidden wij u samen in deze dienst. Dat woord dat leven geeft, dat woord waarvan we belijden met het evangelie naar Johannes, dat in dat woord leven is en dat dat leven het licht voor de mensen is. Wij komen in een tijd tot u waarin veel donkerte is, letterlijk donkerte. De donkere tijd van het jaar. Maar het is ook een donkere tijd als we denken aan wat we tegenkomen om ons heen en ook wel in ons eigen hart. Leegte, wanhoop soms. Ook wel enthousiasme voor dingen waarvan we moeten zeggen, ja, maar dat is niet het licht, dat is de duisternis. We komen bij u als mensen die niet beter getypeerd kunnen worden dan zoals Zacharias dat deed. Mensen die gezeten zijn in duisternis en in de schaduw van de dood. En nu komen we bij u in het licht van uw komst in deze wereld, in het licht van kerst, van de opgang uit de hoge die is opgegaan uit de innerlijke barmhartigheid van u. En we bidden u dat dat woord van Christus, dat vlees geworden is, dat woord dat vandaag tot ons klinkt, dat dat woord ook ons werkelijk mag bereiken. En dat het onze harten mag binnengaan. We bidden u dat uw woord echt voor ons open gaat, dat het niet moeilijk is of gesloten blijft of wat dan ook, maar dat het echt voor ons open gaat, dat we zien dat uw woord niet iets is van vele eeuwen geleden en daarmee uit, maar dat het een woord is dat blijft en dat vandaag ook zijn kracht heeft, niet minder dan toen. En Heere, zoek ons ook op diep van binnen en verlicht alle donkere hoeken van ons hart en kom tot ons met uw woord en wijs de dingen aan en ruim ze op en verspreid licht waar er donkerte is. En geef ons uw troost die altijd die twee kanten heeft, vermaning en ook bemoediging. Wilt u zo bij ons komen? We bidden u dat voor ons hier en voor iedereen die met ons verbonden is. Misschien ook wel iemand die heeft ingeschakeld en die niet of nauwelijks bij uw gemeente betrokken is, waar dan ook. En misschien ook op het punt staat om maar uit te schakelen, omdat het toch niks voor hem of haar is. Maar misschien is het ook wel niet toevallig dat hij of zij even afstemde. En we bidden u, wilt u, Heere, geven dat in alle rust, in alle menselijke anonimiteit, iemand door u gezien mag worden. En dat u zo met uw woord tot ons komt, dat we ineens merken dat onze naam genoemd wordt. Dat er een herder is die ons kent en die ons roept, wegroept van de doodse dalen waar we dwalen door een vreemde stem bekoord. We bidden u voor uw kerk ook in heel deze wereld. U komt overal samen. In het oosten is de zondag al voorbij. Heel ver in het westen moet hij nog beginnen. En zo gaat in oost en west en in noord en zuid door deze wereld vandaag de boodschap van uw evangelie. Uit hoeveel monden zal die klinken? Op hoeveel verschillende manieren zal die tot mensen komen? We bidden u, Heer, dat uw woord vandaag zo mag klinken en zo mag doorwerken in mensenharten. Dat het ze bij u brengt en dat het ze maakt tot mensen die op u vertrouwen en die al hun heil, hun hele leven in u, Heer Jezus Christus, zoeken. Heere, wij bidden u, wees ons zo genadig en nabij, in Jezus' naam. Amen. Jesaja 40, vers 1 tot 11. In het boek Jesaja begint bij Jesaja 40 duidelijk. Als je het leest, als u het aan tafel leest achter elkaar, dan zal u dat ongetwijfeld zijn opgevallen. Echt een nieuw gedeelte. En Jesaja 40 en volgende heet ook wel, zo in het spraakgebruik, misschien u niet bekend, misschien ook wel, het troostboek van het Oude Testament. En dat is een treffende en goede benaming. En die naam troostboek dankt het aan de woorden waarmee het opent. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en als een goeder tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion. Verkondigster van een goede boodschap, verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap, verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tot de steden van Juda, zie uw God, zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. En dan 1 Petrus 1, vanaf vers 13 tot 25. En vervolgens zingen we Psalm 103, vers 8 en 9. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord. En zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Na de preekgemeente willen we zingen, Psalm 56, vers 5 en 6, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Tekst voor deze middagdienst is uit Jesaja 40, de versen 6 tot en met 8. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Gemeente, nou ja, zondag 3 januari. We hebben 2 weken boordevol van feestdagen achter ons, de kerst, dan de zondag erna, meteen erop volgend, oud en nieuw. Het waren, denk ik, voor ons allemaal toch heel wonderlijke dagen, waar we ook wat tegen opgezien hebben. Van tevoren wisten we al dat een heleboel dingen die anders toch vreugde en glans gaven aan die dagen er dit jaar niet zouden zijn. Het zou zomaar kunnen zijn dat sommigen onder ons de kerstdagen, ja, misschien maar met 1 of 2 en misschien zelfs wel helemaal alleen gevierd hebben. Het zou best eens goed zijn om te weten hoe we dat gedaan hebben. En misschien hebt u van tevoren ook met elkaar er wel over nagedacht. Hoe vul je dat in? Want eenzaamheid, men zegt wel, het is de volksziekte nummer 1. Nou ja, wat precies de ranglijst is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat eenzaamheid iets verschrikkelijks is. Als je nou in die eenzaamheid bent en alleen, en niet weinigen van ons zullen dat in deze tijd hebben meegemaakt, wat doen we dan? Misschien hebt u er van tevoren over nagedacht en elkaar ook wel in dat opzicht geholpen. En het zou zomaar kunnen zijn dat u gezegd heeft, weet je wat, ik zal toch wat extra muziek opzetten. Als je het Oude Testament leest, hoe David tokkelend op de harp het hart van Saul tot rust brengt, dan staat dat daar niet met zoveel woorden bij, maar het is wel duidelijk dat de muziek een instrument is van God gegeven om onze harten tot rust te brengen, bij hem te brengen. Om God met zijn geest ook langs die weg bij ons hart te brengen. Waarom zeg ik dit? Nu, dat is omdat ik bij Jesaja 40, en ik zal beslist de enige niet zijn, moet denken aan dat geweldige oratorium van Händel, de Messiah. Je hebt het in de klassieke vorm, je hebt ook een jong Messiah, en misschien heb je zelfs wel een Messiah voor heel jonge kinderen, dat die ook bij de hand genomen worden om wat erin staat. De opening van de Messiah is dit gedeelte wat we gelezen hebben uit Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik de Messiah hoor en dat die opening, dan in één keer, dan tilt je dat op, dan tilt je dat overal bovenuit en dan is dat ook iets geweldigs. Dan is dat ook een vorm van evangelieverkondiging vanuit troost, troost mijn volk, wordt vervolgens de woorden uit de schrift waarin de Messias, om zo te zeggen, voor ons oprijst. Die worden vertolkt, ook de woorden hier uit dit gedeelte van het boek Jesaja. Hij was veracht. He was despised. Hij was verlaten. We hebben hem niet geacht. Nochtans, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Het is een geweldige greep. Het is ook een geweldige gave van de Heilige Geest. Dat er een muziekstuk is als dit, dat ons vertelt, denk er goed om. Spreek je over Christus, spreek je over de gezalfde, de Messias, dan is het eerste woord troost. Hier begint het mee. En dat Händel dat dus in de Messiah heeft, zo heeft gedaan, of dat heeft hij ook niet van zichzelf. Dat is ook het begin van het evangelie naar Marcus. Marcus opent zijn evangelie niet zoals Matthäus en Lucas. Die evangelieën lijken heel erg op elkaar, zoals u weet. Maar die begint niet met te vertellen over de vroege geschiedenis van de Heer Jezus. Marcus begint met een stem van een die roept in de woestijn. Nou, precies wat je hier vindt in Jesaja 40. Hij citeert Jesaja 40. Troost. Troost, daar begint het. Troost, dat woord betekent. Ik geef u even weer wat uitleggers die ik bekeken heb voor deze preek erover zeggen. Een van die uitleggers zei troost. Als je dat hier ziet, dan is het heel duidelijk. Dat woord troost, dat betekent dat er een eind komt aan de heersende nood. Troost betekent dat God een einde maakt aan de diepe nood waarin we verkeren. Ja, ik kan me best voorstellen dat u, misschien wel ook wel wat meer de jongeren, zeggen, ja, ik weet dat eigenlijk niet of de catechismus nou, ja, helemaal, het is voor onze tijd en zo'n woord troost, nou ja, is dat nou niet echt iets voor 4,5 eeuw geleden? Nou, ja, daar gaan we het maar niet over hebben. Ik denk dat het ook voor vandaag wel het woord is. Vooral als je bedenkt dat dat woord, en zo vult de catechismus het ook in, precies die kracht heeft. Wat is uw enige troost? Dat ik niet aan mezelf ben opgehangen, om zo te zeggen, maar van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Dat is troost. Een eind aan de ellende, aan de nood. Troost, zegt een andere uitlegger, dat is een geweldige bemoediging die God ons geeft, een bemoediging die we nodig hebben. Een hart onder de riem, daar kun je mee verder. En daarvoor zijn we toch vanmiddag ook hier in de kerk samengekomen. Troost, troost mijn volk. Vanmiddag gaat het vanuit onze tekst om de troost van het eeuwige woord van God. En laten we op te beginnen maar eens even zien in wat voor situatie dat klinkt en hoe dat klinkt. Toen deze woorden klonken was Israël al zo'n 70 jaar in Babel. We hebben het afgelopen jaar gevierd dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden beëindigd werd en overging in vrede. Nou ja, niet altijd vrede, maar in ieder geval dat die genadeloze dictatuur van het nationaal socialisme en ook die dictatuur van de Japanners in het oosten, dat die een einde nam. Maar ja, het was wel duidelijk nu natuurlijk, die enkele bejaarde parachutist die nog boven de Ginkelse heide zich een keer naar beneden liet komen met een parachute, dat is een enkeling. Maar hij staat voor de duizenden anderen die al niet meer leven. En zo moet u denken dat het in Babel ook was. De generatie die nog de tempel gekend had, die daar nog had gestaan en gezegd, Heer, wat is het goed? Wat is het goed om hier te zijn? En ik verheug mij in al die offers en al die geuren die hier spreken van uw duidelijke wil, uw belofte dat u naar ons omziet in uw genade, dat u verzoening doet over onze zonden. Nou, die generatie die dat nog kende, die dat nog bewust heeft meegemaakt, die was er inmiddels niet meer. En als we kijken, hoe was de stemming daar in Babel? We weten wel het een en ander daarvan. We weten ook dat er heel velen uit Babel niet meer teruggekeerd zijn. Waarom? Och, je zou het eigenlijk kunnen samenvatten in de woorden zoals die staan in onze tekst. Ach, neem me niet kwalijk, maar alle vlees is gras. Moet je eens luisteren of je nou in Jeruzalem leeft of hier leeft. Je leeft maar een kort boosje. Ze zei dat niet zoals je dat in het Nieuwe Testament wel vindt, zoals Paulus dat optekent uit de mond van zijn tijdgenoten. Laten we eten en drinken, morgen sterven wij. Dat klinkt heel cynisch, dat klinkt heel, heel leeg. En dat is het ook gewoon. Dat is ook gewoon heel leeg. Alle vlees is als gras. Het betekent helemaal niets. Maar vergeet dan niet, aan het begin van dit hoofdstuk klinkt dan toch die geweldige woorden. De Heere de schuld geboet heeft van Israël. Hij heeft die geboet. Hij geeft verzoening. Geweldig iets wat er staat. Hij geeft verzoening. Hij zegt dat haar lijdenstijd voorbij is. Hij heeft dus ook gevoeld dat die tijd daar in Babel een tijd van moeite en lijden was. En hij is voorbij. Het is als je die woorden hoort. En dan denk ik weer inderdaad aan de Messiah van Händel, aan die muziek die je dat kan helpen om te horen. Dit is een ongelooflijk iets. In één keer gaat daar in de kringloop van het leven, verandert toch nooit wat. God, klinkt verderop in dit hoofdstuk als een klacht. God is ons vergeten. Ons recht, het recht van onze belofte. Ik zal uw God zijn, ik zal u niet begeven, niet verlaten. Die gaat al lang aan hem voorbij. Die bitterheid, in één keer, daar is een klaroenstoot, daar is een licht uit 's werelds duistere wolken. Dat gaat daarop in Babel. Troost, troost mijn volk. De Heere heeft verzoening gedaan. En weer, en ook Händel laat dat horen, ik noemde dat al, die in hoofdstuk 53 zie je daar dan de gestalte van de knecht. We hebben hem niet geacht, we hebben hem veracht. Nochtans, onze ziekte en onze zonde heeft hij op zich genomen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij komt bij God vandaan. Hij is door God gegeven. Verzoening, volkomen voor onze zonde. En dan klinkt het verder hier, en kom ik bij de woorden van vers 6. Alle vlees dat gras is, maar daarvoor klinkt nog: bereid in de woestijn de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. En de belofte klinkt dat alle dalen verhoogd zullen worden en alle bergen en heuvels vlak. Dus datgene waar je als een berg tegenop ziet, of een afgronden waar je in kijkt, je denkt, ja, dat, daar komen we niet doorheen. De belofte van de Heere, die omgeven, omspelen de mensen. Je zult er niet in omkomen. De heerlijkheid van de Heere, de glorie, de glans van de majesteit. De heerlijkheid, de kerstnacht hoor je dat ook. De heerlijkheid van de Heere omscheen hen. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees, alle sterfelijke mensen met elkaar zullen het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. Nu, dat is het woord dat in die uitzichtloze situatie tot Israël komt. Alle vlees tezamen zal het zien. Maar ja, dan blijkt in onze tekst dat wel eens verstaan, alle vlees. Jawel, jawel. Maar die ervaring die men heeft, dat levensgevoel dat er inmiddels is van, het maakt toch niet uit. Is er een God? En als er een God is, denkt hij aan ons? Dat levensgevoel, dat is zo doorgedrongen als een gif de bodem ingecijpeld. De tegenwerping komt. Houd toch op, alle vlees is gras. Als een goedertierenheid, dat is een schoonheid. Goedertierenheid, hoe zou je dat kunnen zeggen eigenlijk nu? Dat is dus, het woord goedertierenheid, dat lezen we in de Bijbel eigenlijk als een woord van God. Zijn goedertierenheid, zijn ongedachte, genadige trouw. Maar dat is hier natuurlijk niet de betekenis. De goedertierenheid van het vlees, van sterfelijke mensen. Nee, dat woord goedertierenheid, dat betekent hier de schoonheid, de glans. En ik denk dat je kunt zeggen dat je bijvoorbeeld als een boer naar een koe staat te kijken en zegt, dat is nou echt een mooi beest. Dan heeft hij het niet over een dier dat ergens de prijzen gaat winnen, om zo te zeggen, omdat hij zo prachtig gevormd is. Maar dan zeg je, daar zie je gewoon de kracht en de gezondheid en de schoonheid, zeg het maar, vanaf. En je kunt dat ook wel van iemand zeggen. Je kunt, als je het woord schoonheid gebruikt, denken aan de modetijdschriften of zo. Maar je kunt ook denken dat je iemand ziet, dat je zegt, moet je eens kijken, die heeft iets van uitstraling, van kracht. Daar zit iets moois in. Dat is het eigenlijk. En daarvan zegt die tegenwerping, een stem zegt, roep. De opdracht komt om te roepen, om dat door te geven. Maar de tegenwerping is, van wie? Het staat er niet, maar die klinkt in ieder geval. Die klinkt misschien uit de mond van iemand naast je, maar die zou ook wel eens kunnen klinken uit je eigen hart. Wat moet ik roepen? Wat zou ik roepen? Waarom? Waarom? Want kijk maar, alle vlees is gras en zijn goede tierenheid, zijn kracht, zijn glans, om zo te zeggen, is als een bloem op het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Wat is daarmee gezegd, gemeente? Nou, daar is mee gezegd datgene wat u en ik in deze tijd ook hebben gezien en wat ons ook bezighoudt. Als we elkaar tegenkomen, net in de kerkraadskamer ook even. Ja, het is hier heel stevig geweest met corona. En ik ken iemand die wel 10 weken, die gaat nu in de revalidatie. Nog niet zo oud, maar het heeft niet veel gescheeld. En nou ja, zoals we hier zijn, kennen we allemaal wel mensen die er zeer door geraakt zijn. En misschien kennen we ook wel mensen of familie van mensen die aan het coronavirus bezweken zijn. En wat blijkt nou ook in ons volksleven? Nou, eerst toen dat net uitbrak, hè, toen stonden we in de deuropening en applaudisseerden voor de mensen van de zorg. En we vonden ook dat het geweldig was wat ze deden. En ik vind dat we dat alleen maar heel duidelijk kunnen blijven zeggen. Maar dat zegt niet iedereen meer inmiddels. Daar, bij mevrouw Marion Koopman komen haatmails binnen. Ik weet je te vinden. Ministers krijgen het een en ander te horen. Of minister De Jonge het nou goed gedaan heeft of niet, ik moet u zeggen, ik heb daar geen verstand van. Maar ik weet wel één ding, dat de manier waarop hij afgefakkeld wordt, beneden alle peil is. Zo is dat inmiddels in ons land. We dachten eerst, misschien verspil nooit een goede crisis, zeiden ze wel. Maar inmiddels is het zover dat je moet zeggen, het heeft er toch veel van dat de gevoelens van negativiteit, van vermoeidheid, van het niet langer willen, geen zin hebben om voor anderen, zal ik echt voor die ouderen, nou kom op, dat is dorhout, zal ik me echt daarvoor geven? Geen deel dan in dit leven, zingt Psalm 17. Red mij van hen die geen deel hebben dan in dit leven en maken van de buik, van het genieten, van het verlangen, van de driften, hun God. Ik zie dat wel om mij heen. En daar in Babel klonken zulke dingen ook. Ja, u en ik zeggen, nou ja, ik denk zoals we hier zitten, ja, misschien vergis ik me, maar ik denk niet dat er veel zijn hier die heel lelijke dingen naar mensen van het RIVM hebben gestuurd. En dat denk ik en hoop ik eigenlijk ook maar van niet. Maar gaat het nou langs ons heen? Die gedachten die daar in Babel dus kwamen, moest luisteren, dat maakt allemaal niks uit. Je gelooft toch niet, zeiden mensen ook in deze coronacrisis, je gelooft toch niet. Nou, als er een God is en hij heeft corona in zijn macht en hij stuurt ons dit, nou dan is het nu wel het afscheid van God. Nee, dat zeggen wij niet. En wat zeggen we wel? Wat zeggen we wel? U hebt wel gemerkt dat ik nog één klein gedeelte niet genoemd heb. U dacht misschien, het is een beetje raar dat hij dat niet doet. Nou, ik doe dat nu ook. Vers 7, het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest van de Heere erover waait, erover blaast. En misschien denkt u wel, zie je wel, nou, dat moet je niet verzwijgen. Want hier is niet zomaar een of andere mens die God allang achter zich gelaten heeft, die niets van hem wil weten aan het woord. Dit is de taal zoals we die hier in ons midden ook graag horen. Taal waarin de Heere geëerbiedigd wordt als de geest van de Heere erover blaast. Ja, maar nou moeten we even heel goed praten, u en ik. Nou moeten we even goed praten. Want die zin, er is niks mis mee. Absoluut niet. En als je ziet hoe het tegenover elkaar geplaatst wordt, dan is dat ook precies de werkelijkheid. Alle vlees is gras. Als je dus daarmee is uitgedrukt, alle vlees, dat is ons menselijk bestaan. Uw en mijn bestaan, moet je eens kijken, mensen die corona krijgen. Het kan zomaar in één keer iemand die een beer van een vent was, die zo ineens met een rollator moet lopen. In één keer, weg. Alle vlees is gras. Als de adem van de Heere erover blaast, dat is dat andere wat ook van de mens gezegd wordt. God blies zijn adem in de mens, staat er in Genesis, en die werd hij een levende ziel. De mens is daarvan afhankelijk dat God hem zijn adem geeft. Dus de mens is aan de ene kant die zwakke mens die het in zichzelf niet is, en als hij wat is en wat hij is, dat dankt hij aan God die hem de kracht geeft. En als God dat wegneemt, als de adem van de Heer erover blaast, ja, als de adem van God over je leven gaat, dan is gewoon je doodsuur geslagen. Ja, is dat zo? Zou dat de bedoeling zijn hier inderdaad van de Bijbelse prediking? Wordt er zo gesproken over de Heilige Geest? We komen zo meteen nog wel even over op 1 Petrus, maar wordt er zo gesproken over het werk van de Heilige Geest? Nee, gemeente, ik zei net tegen u, daar moeten we even heel goed met elkaar over praten. Waarom? Omdat je misschien ook midden in de kerk en midden in een hart van mensen die belijdenis gedaan hebben en die dominee zijn en die in de kerkraad zitten en weet ik wat niet allemaal, dat in de harten van die mensen toch de kilte zich nestelt van de gedachte, maar waar is de Heere nou? Is hij er eigenlijk wel? Hebben die mensen, ik zal het nooit zeggen. Ik hoop ook niet dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen mijn gedachten lezen, maar eigenlijk diep van binnen, als je mij nou vraagt, geloof je nou en put je er ook troost uit dat de Heere er is? Nee. Ik heb alleen maar het gevoel dat hij, ja, eindeloos ver daarboven is. Diegene die als zijn adem erover gaat over mijn leven, dan is het gebeurd met mij. Weet u, we hoeven het niet te hebben over de mensen buiten. We hebben onze handen vol aan onszelf. Je kunt op die manier heel correct, op huisbezoek kan de ouderling er niks voor zeggen. Je kunt heel correct, kerkelijk correct, omdat nou, we hebben politiek correct, nou laten we ook eens kerkelijk correct zeggen. Kerkelijk correct spreken en toch niet anders uitdrukken dan ongeloof. Zoals dat verderop hier in het boek, in dit hoofdstuk en verderop in de volgende hoofdstukken ook wel klinkt. Mijn weg is voor de Heere verborgen. De Heer kent me niet. Als hij er is, dan kent hij me niet. Nu, wat zegt de profeet dan? Denk er goed om. Het is waar, je hebt helemaal gelijk. Het gras verdort, de bloem valt af. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is de werkelijkheid. Dat zien we om ons heen. Dat knaagt ook aan mij, maar één ding wat jij vergeet, is dat het woord van onze God voor eeuwig bestaat. Het woord van onze God. En dat dat woord kracht in zich heeft, dat dat woord leven in zich heeft. En dat dat woord naar je toe komt en dat dat woord je leven ook vernieuwt. Het is 1 Petrus 1, zaad van wedergeboorte. Het vernieuwt je leven. Het maakt je hart anders. Het maakt je hart van dood leven. Het richt je hart op God. Het doet je leven uit hem, uit Christus. En dat is dat woord van God. Het is een levend woord. Nu, gemeente, Dat is dan ook wat dat woord doet. Het blijft ook bij ons. Dat is het derde en het laatste. Het blijft ook bij ons als een levende belofte. Petrus zegt, dit woord, hè, dat wordt onder jullie verkondigd. Dat komt als levend woord zondag aan zondag naar jullie toe. Dat is het levende woord. Daarin komt de Heere zelf naar je toe. En wat kun je dan van dat woord zeggen, gemeente? Nou, ik heb het al gezegd, maar ik denk dat het helemaal niks mis is om dat nog even heel eenvoudig aan te wijzen. Johannes 1. In het begin was het woord. En dat woord was bij God en dat woord was God. Het woord was helemaal één met God. En in dat woord was leven. Buiten dat woord niet. Ja, buiten God heb je natuurlijk een heleboel dat zich voordoet als leven, maar het is geen leven. Het is leegte. Het is, nou ja, goed, wat we om ons heen zien in de samenleving en ook wel tegenkomen in ons eigen hart. Kan mij dat schelen? Om anderen denken? Nee. Dat is de leegte. Maar in dat woord is leven en dat leven is het licht voor de mensen. En dat woord, als het wordt afgewezen, het schijnt in de duisternis kan het niet stuk krijgen. Dat woord wordt vlees en het heeft onder ons gewoond. En dat woord, ja, dat is precies dat woord, wat je het Nieuwe Testament ook leest, dat woord dat komt en dat groeit. En dat woord dat mensenharten verovert en dat woord 1 Petrus 1, dat zaad is van nieuw leven. Dat woord, dat is een levend woord. Dus waar het om gaat is, ik zei net, we moeten eens even met elkaar praten. En dan wil ik nou dan ook even heel helder bij elkaar brengen. Is God voor u ergens daarboven, ver weg, maar niet iemand die je tegenkomt? Dat is niet de Heere. Als dat de Heere zou zijn, dan zou profeet van Jesaja 40 niet beginnen met troost, troost mijn volk. Dan zou die ook niet roepen in het vervolg, klim op een hoge berg, Sion, verkondigste van een goede boodschap. Want er viel er niks te verkondigen. En dan was er ook niet die tekening. Kijk, er komt hij al aan. Zie je uw God? Moet je kijken als een herder. Hij zal dus een lam op zijn schouders dragen, de zogende, de schapen met jongen. Die zal hij zachtjes leiden, hij houdt er rekening mee. Hij kent je in je omstandigheden. Hij is degene die meevoelt met onze zwakheid. In al onze benauwdheden is hij ook benauwd. Zo'n herder is hij. Zo is de Heer nabij. En hij is dat in zijn woord. Misschien als u of jij geschrokken bent in die afgelopen tijd, die coronatijd, wat je in jezelf tegenkwam. Dus als het klopt wat men zegt, dan zal het tot gevolg hebben, die coronatijd ook, dat een aantal mensen die nog wel trouw naar de kerk kwamen, nu ineens niet meer kunnen komen en elkaar aankijken en zeggen, eigenlijk ook niet zoveel veranderd. Ik heb eigenlijk God ook niet nodig. Maar kijk dan hier naar Jesaja 40. Moet dus kijken wat u allemaal mist. Dat je ongerechtigheid geboet is. Dat je schuld verzoend is. Dat er troost is. Dat die nood, die ellende van een leven uit jezelf en voor jezelf, dat die door God wordt doorbroken. En dat de belofte er is van nieuw bestaan. Van een leven uit hem en voor hem en met hem en tot hem. Ja, dat is waar het op aankomt. En Petrus zegt, hij haalt niet die tegenwerping aan, hij citeert Jesaja 40 vers 6 tot 8, maar die tegenwerping, dat was van Jesaja 40, daar heeft hij niet mee te maken. Maar hij heeft wel mee te maken waar het op aankomt, namelijk dat woord van onze God eeuwig stand houdt. Daar mag u heen, daar moet u heen. En dan zegt hij, dit is nu het woord dat onder u verkondigd is. Dit is het woord wat klinkt. Als u nou, gaat het om in de kerk? En wat hoor ik eigenlijk? Nou, u hebt uw antenne, om zo te zeggen, alleen maar goed afgesteld staan. Als u in de kerk zit en luistert, hoor ik dat woord van de Heere die naar mij toe komt. Zie ik op mijn beeldvlies? Zie ik op mijn netvlies? Zie ik daar die goede herder naar me toe komen? Zie ik daar in de verte op die hoge top Jeruzalem al roepen, kom hierheen. Het is waar, er is nieuw leven, er is toekomst, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoor ik dat in de kerk? Of heb ik mijn hart misschien met nog heel keurige orthodoxe, misschien ook wel vrome woorden, afgesloten voor dit woord? Dit woord van de Heer, gemeente, dat keert niet leeg bij hem terug. Het zal niet leeg bij hem weerkeren, staat in Jesaja 55. Het vertelt, als het bij God terugkomt, wat het in het leven van u, Kees, en van jou, Hanneke, heeft gedaan. Ze heeft in de kerk gezeten. En ze heeft de gedachte ook laten wegdwalen. Ze heeft gezegd, dat kun je nou wel zeggen, maar ik weet het allemaal niet. En ze is niet met dat woord bezig gegaan. Ze heeft niet haar hand erop gelegd. Ze heeft niet dat woord gehoorzaamd en gezegd, Heer, als u een weg maakt, dan ga ik die weg ook lopen, omdat u het zegt. Ik kom achter u aan. U bent mijn enige houvast. Dan beneem je jezelf de belofte die er in dat woord ligt. De belofte van vernieuwing, van troost, van terugroepen van dwaalwegen. Terugroepen van een vluchten in dooddoeners. Modern, bitter of vroom. Laat uw gemeente dan troosten met wat dit woord zegt. Dat zegt het woord altijd. Als u weggaat vanmiddag en wanneer dan ook. U gaat uit de kerk weg. Dan kunt u alleen maar zeggen dat u gehoord hebt dat de Heere tegen u zegt. Het is niet mijn bedoeling. Het zal niet aan mij liggen. Als jij verloren gaat, omdat je je schouders ophaalt over mijn woord. Ik zoek je in dat woord. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. En hoor het goede nieuws. Dat uw schuld geboet, uw ongerechtigheid verzoend is. En vertrouw u met heel uw hart toe aan hem. Die in de leegte en uitzichtloosheid van deze tijd tot u zegt, hier ben ik, uw God. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we komen samen bij u en we danken u dat u uw woord geeft. Dat het vlees geworden is. Dat uw woord dan ook helemaal gevuld is met de werkelijkheid van u, Heer Jezus Christus. En dat we het woord ook nooit van u mogen losmaken. En dat ondubbelzinnig duidelijk is dat u ons zoekt in Christus. Dat u nabij bent door tijd nog eeuwigheid te scheiden, hebben we gezongen. U bent niet ver weg daarboven. Ter dood toe zal hij ons geleiden. We danken u voor dat levende woord dat we uit uw eigen mond horen. En wat ook alle vrees wegneemt, omdat dat woord betrouwbaar is. Heer, we bidden u, laat dat woord in deze wereld ook in helderheid en in al zijn rijkdom mogen klinken. Zegen alles wat daartoe gebeurt. Zegen ook ons in onze gesprekken met mensen om ons heen. Zegen ook ons als onze ziel zich neerbuigt. Geef dan ook dat onze ziel dan tegen te horen krijgt van ons. Wat buig je je neer? Wat ben je onrustig in mij? Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God. Heer, wij bidden u voor deze nieuwe week die we ingaan. Voor velen van ons zal het werk weer wachten, thuis misschien. Voor de jongeren zal het ook thuis zijn. Thuis onderwijs ontvangen betekenen. We bidden u voor hen die les geven en voor de jongeren die het ontvangen. En we bidden u voor die jongeren die toch een knauw krijgen van deze coronacrisis, in psychische moeite komen. O Heere, ontferm u. Wij bidden u, Heere, voor onze regering, voor de mensen van het RIVM en voor de mensen die op allerlei andere niveaus, provinciaal en plaatselijk, ook in deze coronacrisis een weg moeten wijzen. We danken u dat ze dat doen en we bidden u dat u hen, waar ze haat en woede naar zich toe krijgen. Ook mensen van de zorg, die worden uitgescholden of belaagd met vuurwerk. Dat ze zich geborgen mogen weten in de holte van uw hand. En weten dat ze het niet doen voor de dankbaarheid en de applaus van de mensen. Maar omdat het van binnenuit goed is om voor een ander zorg te bieden. Heren, zegen hen en zegen ons volk. En geef dat die processen die we zien en om ons heen waarnemen van verruwing en verharding, dat die processen worden gestuit. En dat er bij ons ook iets gehoord wordt van troost, troost mijn volk. En dat in één keer dan uw adem eroverheen gaat. Ja, maar dan ook de adem van vernieuwing, de adem van leven, de adem die ons geeft dat we ons echte houvast in ons leven vinden, daar waar het echt is, in u, in Christus. We bidden u heel bijzonder voor ouderen en eenzame zieken. Gedenkt u hen en wees bij hen. En wees ons allemaal nabij, in alle opzichten. Om Christus wil. Amen. We brengen onze gaven, en dat doen we op de manier zoals die is aangekondigd, maar we noemen het toch ook in de dienst, want dat is echt een onderdeel van de dienst, ook al vindt die inzameling van de gaven anders plaats dan gewoonlijk. En zingen Psalm 96, vers 5, 6, 8 en 9. Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.